Wij gaan vanavond weer naar toon 52. Wij worden hier verwezen naar 1 Samuel 21, waar David weliswaar reeds lang geleden tot koning gezalfd was van Gods wegen door Samuel, maar waar nog steeds Saul, officieel in de praktijk bedoel ik, de koning was over Israël. U weet, het was wachten feitelijk op de dood van Saul, die overigens door David met alle egaars behandeld werd. 1 egaar, 2 egaars. Met die dingen werd hij behandeld, zeg maar. Met respect, zullen we zeggen. Dat was het in ieder geval. Besloot was Saul de gezalfde des Heren. Dat is de titel die hij enige malen meekrijgt. Maar David was wel degelijk op de vlucht en Saul stond hem naar het leven. En David moest dus vluchten voor Saul en komt terecht bij de priester Achimelech ten Nob. We hebben het daar vorige keer over gehad. Er is sprake van ene Ploni Almoni, vertaald met zulk een en dat soort dingen meer. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat al die details ons wijzen naar de zoon van David, de Heer Jezus Christus, die nog geen plaats heeft, zal ik maar zeggen, die weliswaar tot koning gezalfd is, want de Heer Jezus werd officieel, volgens de Bijbelse uitspraken, de Messias, dus de gezalfde, in zijn opstanding uit de dood. En door zijn opstanding werd hij verhoogd. God heeft hem daarbij uitermate verhoogd en zijn koning gezalfd over Sion, dat was Psalm 2, wat we ooit een keer besproken hebben hier. Hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand, heers over uw vijanden, of heers te midden van uw vijanden. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar vooralsnog, laat ik het maar eens een keer eenvoudig zeggen dan, vooralsnog is hier op aarde geen plaats voor het koninkrijk van Christus. Dat zou immers moeten beginnen bij Juda, de stam van Juda, en meer in de breedte bij Israël. Maar Juda staat nog steeds vijandig tegenover de Messias. En dat is in het bijzonder op godsdienstige gronden, religieuze gronden om zo te zeggen. Men houdt namelijk vast aan de wet. En dat is precies wat Saul voorstelt. Ik vertel het u niet als iets nieuws, maar ik heb dat vorige week, of vorige keer, aangehaald. Bij de inleiding, Saul, de eisende, de vragende, want dat is wat het woord echt betekent, is een beeld van de heerschappij van de wet. En zolang Saul heerst, zolang de wet heerst, zolang religie heerst, bij de mensen in het algemeen en bij het Joodse volk in het bijzonder, is er geen plaats voor de Messias. Is er geen plaats voor heerschappij van de genade. Want hoewel enige knappe koppen in de loop der tijd, hoofdzakelijk in Kampen en in Genève, of was de volgorde andersom, hebben uitgevonden dat je wet en genade ook door elkaar kunt roeren. U weet wel, prakken. Typisch Hollands, denk ik wel eens. Hè? Lekker door elkaar roeren, zodat je het verschil niet meer ziet en niet meer weet en overal moet vragen, wat eet ik eigenlijk? Dat hebben ze gedaan, toch? Dat heet verbondstheologie, ja. Is men, ja, ik kan het ook niet helpen. Zolang men die twee dingen door elkaar husselt, is er voor beide niet werkelijk plaats. Voor wet natuurlijk ook niet, maar voor genade ook niet. En om dat laatste gaat het. En dat is het grote probleem. Ik heb u wel eens vaker gezegd, ik weet dat hoe goedkoop het klinkt, maar sommige dingen zijn heel makkelijk, hè. Ik heb u wel eens vaker gezegd, de essentie van het judaïsme, van de Joodse religie, is dat men de Messias verwacht en men hoopt dat het altijd zo blijft en laat hij het niet in zijn hoofd halen te komen. Een christelijke variant erop. Men verwacht de wederkomst van Christus, men verwacht het trouwens met de jongste dag. Hoe staat het ook weer ergens geschreven, niet in de Bijbel, maar ergens anders, dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden, enzovoort, maar laat hij het niet in zijn hoofd halen te doen. In ieder geval hopen wij allemaal van ganser harte dat het nog heel lang duurt. Tenzij we zelf inmiddels oud en de dagen zat zijn, dan maakt het ons niet zoveel meer uit. Let eens op, men zegt het er gewoonlijk bij. Dat kan nog heel lang duren, zeggen ze dan. Echt? En een beetje psycholoog weet wat dat betekent. Wij hopen dat het nog heel lang duurt en dat hij niet komt. Zo werkt dat. En bij nader inzien, dat soort toekomstverwachting, dat vind je in heel wat religies. Maar ja, daar ga ik liever niet op in, want dan kom ik een beetje buiten mijn onderwerp. Maar je vindt het in heel wat religies. En eigenaardig genoeg, straks komt er iemand en die beantwoordt aan die, min of meer, dat schijnt zo althans, die beantwoordt aan die verwachting. En dan heb je dus de antichrist hier, hè? Ja, acceptabel voor christenen, voor joden, voor mohammedanen, voor boeddhisten, noem nog eens wat. Ja, zo zal het gaan. Dat is wat de Bijbel ervan zegt in ieder geval, hè? Maar tot en mede is het een simpele zaak. Namelijk, zolang de wet heerst binnen Juda in het Jodendom, komt de koning der Joden niet. Pas als ze hem uitnodigen te komen, komt hij. Pas als men de naam des Heeren zal aanroepen, zal hij komen. Alleen, o schrik, dan blijkt hij niemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth. Want ze herkennen hem aan, nou, ze herkennen hem niet, maar ze moeten erop gewezen worden. En hij wordt herkend aan zijn littekenen. Beschreven in ieder geval in Zacharia 13. Nou ja, en profetisch geïllustreerd in de bekering van Thomas. Een week te laat. In Johannes 20, dat weet u toch, hè? Gaan we nou allemaal niet uitleggen. Maar goed. Wij hebben dus van doen met Saul die David achtervolgt. Dat is het oude verbond waaraan men vasthoudt. En het staat vijandig tegenover David Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En David wordt achtervolgd, daar komt het op neer. En u weet hoe het gaat, hè? David komt bij Achimelech, maar er wordt even vermeld dat er staat in vers 7 van 1 Samuel 21, daar was nu een man van de knechten van Saul, te diezelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren, dat wil zeggen bij de tabernakel was het nog in die dagen. Daar moet die Achimelech geweest zijn ook, hè. En zijn naam was Doeg. Een Edomiet. En die speelt nog een kwalijke rol, om zo te zeggen. Hij heeft een mooie naam. Het betekent zoveel als vrezend of zorgend. Rekening houdend met, enzovoort. Hij zal een goed politicus geweest zijn. En een belangenbehartiger van Saul. Een Edomiet. En het is politiek niet correct om het te zeggen. En het zal wel antisemitisch zijn volgens, hoe heet die? Nathanael heet die, geloof ik. Ronnie. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ik kan het ook niks aan doen. Ik kan er niks aan doen. Maar in de Bijbel zijn Edomieten in ieder geval een beeld van het Joodse volk onder het Judaïsme, zoals wij dat tot vandaag kennen. Maar zoals het trouwens ook al bestond in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Want de koning der Joden in die dagen van de Heer Jezus was Herodes. Welk rugnummer die had, doet er niet. Je weet, je had Herodes en dan de Grote en dan Herodes. Had je nog Antipas en had je nog Herodes Agrippa, de eerste, die Jacobus onthoofde. En had je nog Herodes Agrippa, de tweede, waar Paulus voor verscheen, bij Festus. Maar zo feestelijk was het niet overigens. Maar vooruit. Allemaal vijandig, maar dat was het koningshuis. En die lui droegen de titel koning der Joden en ze waren ook Joods. Dat staat zelfs in de Bijbel. Maar zij waren Edomieten, Idumeërs via het Grieks, van Edomitische afkomst en een groot deel van de Joden in die dagen, in de godsdienstige betekenis van de term, bestond uit Edomieten, afstammelingen van Esau. Maar reeds in Genesis is Esau naast Jacob een beeld van het Joodse volk. Waarbij Jacob een beeld is van de gelovigen van vandaag, namelijk de gemeente. Het is een interessante zaak. Het wordt in het Oude Testament meerdere malen aangehaald, tot in Maleachi aan toe. Esau is een beeld van het judaïsme, het Joodse volk, maar het erft niet. De eerstgeboorterecht gaat niet naar Esau, maar naar Jacob, en die is een beeld van de gemeente. En raad is wat, Jacob moet dus vluchten. En hier zijn we bij net zoiets. Je hebt Saul en David, maar Saul staat voor het judaïsme en David staat voor Christus. Maar daaraan vast de jongelingen uit de plaats van Zulkeen, weet u wel, die bij hem horen. Dat is een beeld van de gemeente, maar zij moeten vluchten. Ze worden vervolgd. En Galaten 4 zegt dat die situatie zich al een generatie eerder afspeelde. Namelijk bij de vader van Esau en Jacob. Dat was Isaac. Want Isaac, als de jongere, werd vervolgd door Ismaël. En Ismaël raakte zijn eerstgeboorterecht kwijt. Toch? Maar hij werd uitgedreven bij die gelegenheid. En Galaten 4 zegt dat het nog zo is, dat degenen die onder de wet leven, vervolgen altijd degenen die in de vrijheid staan. En wij die in de vrijheid staan, ik hoop u ook tenminste, wij worden altijd achterna gezeten door Saul, of door Esau, of door Ismaël, op allerlei manieren, want wij zijn vrij en dat mag niet. Ik weet wel dat vrijheid een groot woord is, maar een mens mag niet vrij zijn. Hij roept het wel hard, maar is het niet, hè. Hij komt altijd onder, als hij vrij is, wordt hij altijd wel door iemand belaagd en alsnog onderworpen en onder dwang geplaatst. Dat gaat ook gebeuren, want de vrije wereld komt straks in handen van de antichrist. Ja. Welke vrijheid? Hoezo vrijheid? We hebben een verkeerde opvatting van wat vrijheid is, hè? De Bijbel leert dat wij vrijgemaakt zijn. Maar de Bijbel leert niet dat we niet ondergeschikt zijn. De Bijbel zegt, er zijn twee heren en je dient of de een of de ander. En van nature dien je de een. En wij zijn daarvan vrijgemaakt, opdat we de ander zouden dienen. Heb je die nog? Wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Dat is het verhaal. Onze gewetens worden gereinigd, onze harten worden gereinigd van een kwaad geweten, om de levende God te dienen. En wie een vriend van de wereld wil zijn, zegt de Bijbel, is een vijand van God. Enzovoorts. Of Romeinen 7 is ook een aardige. De wet heerst over de mens zolang hij leeft. En als de man gestorven is, maar de vrouw aan dienstbaar was of ondergeschikt, als die man overleden is, is de vrouw vrij om zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Het is symboliek. Of dacht u dat het over uw huwelijk ging? Echt niet. Echt niet. Nee, het is symboliek. We dienen of de een of de ander. En men zal de Heer Jezus Christus dienen, men zal God dienen, maar niet onder het oude verbond, want daaronder wordt een mens gevangen. Men wordt gevangen door Saul, door Ismaël, door wie het maar was, Edom, Herodes. En in dit geval Saul en bovendien Doeg. Saul is een beeld van de wet in het algemeen en Doeg in het bijzonder als Edomiet is de uitbeelding van de Joodse religie zoals we die kennen tot in onze dagen. Die staat vijandig tegenover Christus en het christendom. Als u het niet gelooft, dan gaat u naar Mea Shearim. Zoekt u de Joodse wijk op in Jeruzalem. Moet ook ergens anders kunnen, maar daar weet ik zo al geen namen bij. Moet je daar maar eens proberen om het evangelie te brengen. Dat merk je gauw genoeg. Je wordt in het gezicht gespuugd en wordt met stenen gegooid. En als het in donker gebeurt, word je gemolesteerd. Echt wel. Afgezien daarvan, het is verboden in Jeruzalem, in de staat Israël, om überhaupt het evangelie te prediken. Dat wil niet zeggen dat je het niet doen moet. Dat heb ik nog nagevraagd aan Anne van der Bijl. Maar goed, hè? Nou, die was wat erger rigoureus. Die zei, als de Bijbel zegt dat je de overheid onderworpen moet zijn, betekent dat, zo ongeveer zei hij, dat betekent dat je moet stoppen voor het rode stoplicht. En dat is het wel ongeveer, zei hij. Maar dat was jaren terug, ik weet niet hoe je er nu over denkt. Nou, toen maar. Maar hij had het uiteraard over Oost-Europese overheden toen. Zo ligt het allemaal toch een beetje anders. Maar ik hoop dat u begrijpt met wie we hier van doen hebben. Die was hierbij, terwijl de priester David verder hielp enzovoorts. Maar daarna in hoofdstuk 22 komt de man weer tevoorschijn. Saul beklaagt zich dat hij niet tegen David op kan en roept zijn personeel op om hem te helpen. Is er dan niemand die er wat aan kan doen? En dan lees je in vers 9 van hoofdstuk 22... Toen antwoordde Doeg, de Edomiet, die bij de knechten van Saul stond, en zei, ik zag de zoon van Izii, dat is David dus, komende ten op tot Achimelech, de zoon van Achitub, die de Heere voor hem vraagde en gaf hem teerkost, en hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Toen zond de koning heen om de priester Achimelech, de zoon van Achitub, te roepen en zijn vaders ganse huis. De priesters die ten op waren en zij kwamen alle tot de koning. En om het verhaal kort te maken, Saul geeft zijn personeel opdracht om die priesters te doden. Zijn personeel wil het niet doen. En dan gaat het verder in, want ze durven een hand niet te slaan aan de priesters des heren. Maar dan zijn we in vers 18 en daar staat, toen zeide de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te die dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Een uitdrukking ter aanduiding van het priesterschap, hè? Ja. En hij sloeg ook Nob, de stad deze priesters, met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen. Zelfs de ossen, de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Nou, alleen Abjad daar ontkomt en die vinden we later als priester in de dagen van het koningschap van David. Maar dan ben je al ruim in het tweede boek Samuel inmiddels. Dat wil zeggen, Doeg is die vijand. En hij staat voor de religie als zodanig. In het bijzonder de Joodse religie. Maar u moet nooit vergeten dat al die dingen die zich afspelen in Israël uitdrukking geven, zijn uitdrukkingen weer, illustraties weer van hoe het in de hele wereld toe gaat. Het is niet maar Israël, hè. U moet vooral niet denken dat Israël zo'n bijzondere plaats inneemt. Dat is nou ook weer niet zo. In Israël, in de geschiedenis van Israël, wordt de situatie van de mens als zodanig geïllustreerd. Als je wil weten waar religie, wet dus, een mens brengt, heeft de Heer het voor ons eenvoudig gemaakt. Wij hoeven slechts te kijken naar Israël, het volk van God, waaraan God zelf de wet gaf. Daar kan het dus niet aan mankeren. Het is des Heeren wet zelf. Maar kijk wat het ze brengt. Niks dus. Nou ja, het brengt ze tot ongeloof. Tot verwerping van de Heer Jezus. Want wij, kijk, dat is zo'n taalverwarring. Hè? We hebben het over gelovige Joden, terwijl we bedoelen religieuze Joden. Maar die zijn niet gelovig, die zijn ongelovig. Ik heb groot bezwaar tegen die term. Ik blijf het herhalen. Ik weet dat Piet Luttig klinkt, zal ik maar zeggen, maar het is bloedserieus. Die lui zijn religieus, zijn godsdienstig, of hoe dat maar heet. Ze hebben een godsdienst, maar ze zijn ongelovig. En hoe godsdienstiger, hoe ongeloviger. En aan de andere kant, hoe geloviger, hoe minder religieus. Hoe meer wij geloven, hoe sterker ons geloof, hoe minder wij onder wet leven. En leven onder voorschriften. Wij leven vanuit het hart en vanuit het willen en het werken dat God in onze harten bewerkstelligt. We hebben wel principes, we hebben wel beginselen, dat is waar. Maar wij leven niet dwangmatig onder welke wet dan ook. Wij staan in de vrijheid en de Heer zal zijn woord in ons schrijven en van binnenuit, in ons binnenste verwekt hij die wil, het willen en het werken heet dat. En dat maakt het aan de andere kant onmogelijk dat wij als gelovigen elkaar voorschrijven wat we moeten doen en laten. We zijn vrij. En we zouden de Heer zelf niet voor de voeten lopen. Zo is het eigenlijk, hè? Nou goed, David was op de vlucht voor Doeg. Nou ja, voor iemand die hem naar het leven stond, dat is het eigenlijk. Maar zoals ze zegt, het is feitelijk de situatie in onze tegenwoordige tijd. Nog steeds. Wij worden vervolgd. En niet alleen maar door de Joodse godsdienst, al moet ik u zeggen dat... Nee, niet dat het mij iets uitmaakt. Dat staat gewoon in de Bijbel. In Handelingen staat, nou ja, in Matthäus, Marcus, Lucas, zeker Johannes kun je lezen, en in Handelingen, hoezeer de gelovigen vervolgd werden door de juist orthodoxe, de meest religieuze Joden. En in principe is dat tot vandaag nog steeds zo. Maar daar blijft het niet bij. Want wij, u en ik, die geloven in de Bijbel als het voor 100% geïnspireerde woord van God. Wij staan altijd bloot aan vervolging. En dat gaat ook in Nederland hard die kant op. Zodra je een beetje over de grens komt, is het allemaal nog veel erger. Wij worden beschouwd als bedreigend voor de samenleving, voor de vooruitgang, voor wat het maar was allemaal. Enzovoorts. Dat is inderdaad zo, ja. En als er dan al een religie is die ons christenen bedreigt, is het in de praktijk niet eens het jodendom. Dat is omdat er zoveel joden nou ook weer niet zijn, enerzijds, en anderzijds omdat de joden die er zijn in hoge mate van ons afhankelijk zijn. Vergis u maar niet. Nou ja, van het Westen in het algemeen, maar in het bijzonder van die Westerlingen die de Joden een warm hart toedragen. En vreemd genoeg, wij christenen dragen hen een warm hart toe. Zij ons niet, maar bij hen wel, zegt de Bijbel ook. Hè? Ze zijn vijanden aangaande het evangelie, maar ze zijn wat ons betreft beminden om der vaderen wil, Romeinen 11. En ik onderschrijf dat overigens van harte. Maar voor zover wij als gelovigen bedreigd worden door een of andere religie, hoef ik u toch hopelijk niet te zeggen door welke dat dan is. Toch? Of wel? Een Edomitische religie. Logischerwijze. Ja, de Mohammedaanse, ja. Natuurlijk. Die van Edom. Of nog een generatie terug. Daar zullen de moslims zichzelf ook nog beter in herkennen. In Ismaël. Want dat is het Mohammedanisme. Dat is de godsdienst, de religie van Ismaël en Edom en Amalek enzovoorts. En ik weet niet of u de geschiedenis kent, maar Europa is de eeuwen door altijd bedreigd geworden door de Arabische volkeren. Nou ja, door de muzelmannen moesten wij leren. Of wij net niet meer, geloof ik, maar het stond nog wel in onze boeken. De muzelmannen, de moslims, dat is inderdaad zo. Het is hoogst actueel en merkwaardige wijze. Zo aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was het Turkse Rijk, dat verbonden was met Duitsland in de tijd, was het Turkse Rijk ten onder gebracht, om zo te zeggen, met name door Groot-Brittannië, Frankrijk en nog wat landen, door de toenmalige geallieerden, om zo te zeggen. En toen dacht men, nou zijn we eindelijk van de dreiging van de islam af. En men beschouwde het als beëindigd. Zeker ook lui die zich bezig hielden met het profetisch woord uit de Bijbel, maar die er niet al te veel zicht op. Ja, natuurlijk, dat is arrogant, ja, maar dat is zo. Die hadden namelijk uitgerekend dat Jeruzalem veroverd werd in het jaar 1335 van de Mohammedaanse jaartelling. En, nou, dat was zo, ja. En concludeerden wat voorbarig dat dat de vervulling was van Daniël 12, het laatste vers ongeveer. Zalig is hij die raakt op 1290 dagen en dan die nog komt tot 1335. En ze dachten, kijk, dit is het eind. Nu is de vijand definitief teniet gedaan en nu komt de Heer weder. Dit was een wijdverbreide gedachte toen in de zogenaamde historische school. En de Jehovense getuigen hebben daar ook bij aangesloten trouwens. 1917 zou de Heer weder komen immers. Kwam ze allemaal heel goed uit. Maar niet alleen zij, in veel meer richtingen had men die gedachte. Maar het was gebaseerd op, dit was de grote eindstrijd der volkeren. En het antichristelijke rijk was het Turkse rijk, of hoe het maar heette. En het is toen ten onder gegaan enzovoorts. Kan u zo laten lezen, er is heel veel over geschreven in de tijd. Raad is wat. We zijn nog geen 100 jaar verder. En de dreiging is springlevend. Levendiger, om zo te zeggen, dan toen. Maar diezelfde troepen, diezelfde Mohammedanen zijn opgetrokken inderdaad eerst tot in Frankrijk aan toe. En daarna, toen ze daar verslagen waren en teruggedreven waren, kwamen ze een poosje later, kwamen ze langs de andere kant en kwamen ze tot Wenen aan toe. Ze hebben voor de poorten van Wenen gestaan. Wanneer was dat? 17 zoveel? Jaartallen, jongens. 1600 kan ik onthouden, maar verder. Dat is Nieuwpoort, ja, daar waren ze niet, nee. Maar het heeft toen een haartje gescheeld of ze waren vandaar al heel Europa overlopen. En nu zijn we een paar 100 jaar verder en nu halen we ze gewoon binnen. En zeggen, we zijn toch tolerant. En het is een christelijke, dat is christelijk, tolerant zijn, enzovoort. Oh ja. Moet je eens kijken wat de Heer zegt tegen Israël als ze de poorten voor de buurvolken met hun godsdienst openstellen. Men zegt, vluchtelingen zijn altijd welkom geweest in Nederland. Ja, gelovigen die om hun geloof vervolgd werden in Christus. Die wel. En de Joden ook, want ze zijn beminden onder vader en wil. Nou ja, de ene keer wat meer dan de andere. Dat is altijd zo geweest, dat is politiek. Maar de situatie ligt er vandaag toch totaal anders bij. Maar ik ben het aan de andere kant eens met mensen die zeggen, laat ze maar binnenkomen, dan kunnen we ze mooi hier thuis het evangelie vertellen. Dan hoeven we het niet naar ze toe. En zo kun je het ook zien natuurlijk. Op een standpunt. Ik zit er verder niet mee. We weten waar het naartoe gaat, omdat de Bijbel ons dat leert. Wij weten ook dat het laatste wereldrijk, het antichristelijke rijk, dat in hoge mate bepaald wordt door de islam. Niet alleen de islam, maar in hoge mate door de islam, omdat het namelijk primair bestaat uit de Arabische volkeren. Dat is in elk geval wat de Bijbel leert. Het komt eraan. Maar ja, of wij er wat aan zullen doen? Jawel, maar dat is ruim na de opname van de gemeente pas. Dan pas en nu niet. En als het komt, zijn wij weg. Dat is wat de Bijbel leert. Maar dat het daar naartoe gaat, ja, dat is zo. Dus nog een reden waarom die doorweg een Edomiet is. Nee, waar ik dan bij stil. Ik schiet mij ineens door de gedachte, het laatste hoofdstuk van Amos. Amos hoofdstuk 9, laatste pericoop. Die begint met de woorden die aangehaald worden door Jacobus in Handelingen 15. Als hij zegt, te dien dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst dan een keer, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En wat daarvan verbroken is, herstellen, of hoe dat maar geformuleerd wordt dan. Oh, ik heb een goede greep. In één keer. Dat is vers 11 van Amos 9. Te dien dagen zal ik de vervallen hut, het huis. Vervallen hut. Er is niet veel van over dus. Maar ik zal het weder oprichten. Let op dat het impliceert dat er toch wat over is van het vervallen van het huis van David, hè? Ja. Maar Het ziet eruit als een vervallen hut. Er is niet veel meer van over. Soms denk ik, voor zover er koningen zijn uit het huis van David in die dagen, zijn ze gedegradeerd tot lintenknippers. Lintenknippers. Ja. Stempelaars, hè? Handtekeningetje. Enzovoort. Ja. Maar er staat, ik zal het weder oprichten. Ik zal haar reten vertuinen. Haar scheuren dichtmaken betekent dat. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. En dat is de enige naam van een volk die hier nog genoemd wordt. Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. Dat impliceert dat als de Heer komt om zijn troon te vestigen hier op aarde, alsnog de troon van David, namelijk in Jeruzalem, dan is de vijand, volgens dit schriftgedeelte, Edom. Nou ja, dat is wat ik zeg. En daaronder zou men enerzijds verstaan, inderdaad, de Joodse religie binnen Juda, en in tweede instantie alle Edomieten, voor zover die religieus zijn, zijn ze islamieten. Als Israël nou eens niet het volk van God zou geweest zijn geworden, en dus het eerste volk onder de volken, het volk met eerst geboorterecht over de andere volken, wie zou het dan geweest zijn? Welk volk zou dan dominant zijn in de geschiedenis? Het antwoord is Edom. En als Israël het dus verprutst, om zo te zeggen, aan de kant gaat staan of aan de kant gezet wordt, dan komt Edom in aanmerking. Maar hier wordt gezegd, nee, Edom zal worden onderworpen. Maar impliciet alle overige volken dus ook, want die staan op een positie onder Edom. Waarna je ook begrijpt waarom je Edom heet. Het is hetzelfde als Adam. En als Edom wordt onderworpen, wordt daarmee dus eigenlijk de gehele mensheid onderworpen. Daarmee is trouwens ook verklaard het eigenaardige verschijnsel dat als in de toekomst Israël tot bekering komt, zal ik maar zeggen, dan wordt het verzameld in Edom. Om daarna officieel zich te verplaatsen van Edom naar Jacob. Dat wil zeggen vanuit Bosra of Petra, net wat u wilt, maar in de woestijn van Edom, waar het verzameld wordt, zal het gebracht worden, geleid worden, de sik uit, staat er, de poort uit, zal de Heer hen leiden naar het beloofde land, naar Jeruzalem, het land Israëls. En daar vind je dus opnieuw de verkiezing van Israël. Niet Esau, maar vanuit Esau naar Jacob. Naar Israël dus. Nou, zo zijn er nog wel een paar, maar toen maar. Dat was wel genoeg over Edom. We moeten hem ook niet te veel eer geven, denk ik wel eens. Maar David moest voor hem vluchten. Maar u begrijpt dat het zinnebeeldig is voor de hele rest van de geschiedenis eigenlijk. Tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Goed, terug naar Psalm 52. Dan gaan we nu naar de echte psalm, hè? Vanaf vers 3. Waar staat, wat beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige? David spreekt als het ware Doeg, de Edomiet, aan. Maar via Doeg, de Edomiet, spreekt hij op voorhand het Judaïsme aan, het Joods religieuze volk en bovendien ook de islam eigenlijk, hè? Alles wat religieus is in de wereld. Alles wat Saul denkt. Ja. Want beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige. U weet wel, de geweldigen heten ze in Genesis al. Daar is de aanduiding van de reuzen. Was Doeg dan een reus? Nee, niet noodzakelijk, maar wel een krachtig iemand om zo te zeggen. Al moet ik u zeggen dat wij in de Bijbel nog ooit een reus tegenkomen die wel degelijk uitdrukking geeft aan de belangrijkste leider politieke leider in de dagen van het antichristelijke rijk. En dat was Goliath. Ook zo'n geweldige. Die was weliswaar geen Edomiet, maar een Filistijn. Maar dat ligt wel in de buurt. Maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen allemaal. Hè? Ja. Wat beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige. Gods goede tierenheid de ganse dag. Dat wil zeggen, aan de ene kant, deze doorweg beroemt zich in het kwaad, is daarmee bezig, stelt daar ook een eer in. Stelde er ook een eer in om Saul te dienen en David te vervolgen. En waarschijnlijk ook om die priesters die als vijanden van Saul beschouwd werden, om ze te doden. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Gods goede tierenheid staat daar tegenover. Ik weet wel dat dat korte zinnen zijn hier in Psalm 52 vers 3. Dat heb je soms met literatuur en zeker met gedichten. Hoe minder woorden, hoe beter. Maar het maakt het lastig om te volgen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat hier het kwaad van Doeg in elk geval staat tegenover de goede tierenheid Gods. En met een beetje goede wil moet je toch kunnen begrijpen dat het uitdrukking geeft aan de tegenstelling tussen wet en genade. Tussen godsdienst en geloof. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ja. En religie is een kwaad. Ja. Omdat het uitgaat van het goede van de mens. En dat is dan onrechten. Omdat het zich 100% richt op de ontwikkeling van de mens als zodanig. Terwijl de Bijbel zegt, er valt aan een mens niks te ontwikkelen. Hij deugt niet namelijk. Fundamenteel niet. En genade zegt, er deugt niks aan een mens. Maar als je komt tot de Heer, komt in geloof tot de Heer Jezus Christus, ontvang je nieuw leven. Want wie in Christus is, dat weet u toch, hè? Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, 2 Korinther 5. Het is alles nieuw geworden. God verbetert niet de mens. God maakt een nieuwe mens. Maar ze staan tegenover elkaar. En ze worden uitgedrukt hier in Saul en David. Uw tong denkt enkel schade. Dan weet je waarmee je denkt. U dacht dat het met uw hoofd was, maar het is met uw tong. Hè? Ja, je moet die dingen soms uitleggen. Hè? Uw tong denkt enkel schade. Dat wil zeggen, Doeg denkt enkel aan schade. Hoe kan ik schade aanbrengen? Aan wat hij als vijand beschouwde, uiteraard. Maar daarmee brengt hij schade aan. Maar hij doet het met de tong. Dat berust op de Bijbelse gedachte dat als een mens wat doet, doet hij het niet met zijn handen of voeten in de eerste plaats, maar hij doet het met zijn tong. Een mens bedenkt wat. En de eerste manier waarop zijn gedachten tot uitdrukking komen is in zijn spreken. De tong, geweldig ontwikkeld lichaamsdeel overigens. Maar dat ook maar weer even terzijde. In het Nieuwe Testament wordt dat ook toegelicht. Dat wil zeggen, wordt die gedachtegang gebruikt. In het bijzonder natuurlijk in Jacobus hoofdstuk 3, waar een heel hoofdstuk gewijd is aan wat men genoemd heeft het misbruik der tong. Maar in het algemeen zegt de Bijbel, en dat was ook Jacobus trouwens, en de prediker bijvoorbeeld, die zeggen gewoon zwart op wit, je moet niet te veel zeggen. Want God hoort het allemaal. Je kunt beter je mond houden. En bovendien, als je wat zegt, loop je het risico dat God je houdt aan je woord. Daar krijg je dus spijt van. Dus laat uw woorden dus weinig zijn. Maar dat zei de Heer Jezus toen hij het had over het gebed. Hij zegt, zijn de heidenen die denken dat ze hun zin krijgen bij de goden door hun veelheid van woorden. Hoe meer woorden, hoe beter, want dan laat God zich overreden. Hij zegt, het is niet zo, laat uw woorden weinig zijn. En daarna krijg je bekende Onze Vader, dat gebed weet u wel. Laat uw woorden weinig zijn. Uw tong denkt enkel schade. Dat wil zeggen, hij spreekt het ook, terwijl we niet weten wat Doeg sprak eigenlijk. Nou ja, aan Salf vertelde hij later dat hij David gezien had bij Achimelech en wat daar gebeurd was. En dat is het dan. Maar u begrijpt hopelijk dat waar Doorweg staat voor religie in het algemeen, gaat het wel degelijk over leer. En het opleggen van wetten gaat over woord waaronder een mens gevangen genomen wordt enzovoorts. Het is dat spreken. Uw tong denkt enkel schade, als een geslepen scheermes. Een geslepen scherp mes. Dat zijn twee woorden voor iets scherps in elk geval. Het snijdt namelijk. En reken erop dat een scheermes gevaarlijk is. Hè? Heel gevaarlijk. Ja. Werkende bedrog. Men zegt het ook wel eens, uw tong heeft een tong als een scheermes. Maar het komt uit deze psalm, die uitdrukking. Het is scherp, het is een soort zwaard waarmee men dingen stuk maakt, feitelijk. Hè? Werkende bedrog. En daar ziet u het verband tussen. Ik durf het haast niet te zeggen, ik moet het dus voorzichtig zeggen. Het verband tussen religie en de duivel. Maar ook het verband dus tussen de Joodse godsdienst, zelfs de Mosaïsche wet. En de duivel, want de wet is niet van de duivel, het is de wet des Heren. Maar de wet werkt verkeerd om, dat wil zeggen, is omdat die op het vlees gelegd is krachteloos, zegt mijn Bijbel. En de duivel maakt gebruik van wet, van godsdienst, om de mens af te houden van geloof in en vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Alle godsdienst is per definitie, welke het ook is, alle godsdienst, religie in de enige echte betekenis van de term, is per definitie vijandig ten opzichte van Christus. Bestaat uit voorschriften die zeggen, doe nou maar zus en doe nou maar zo en dan komt het allemaal wel goed. Doe maar goed je best. En de mens begint zichzelf te ontwikkelen, althans dat denkt hij, komt je niks van terecht, ja maar goed, hij kan het allicht proberen, dat zegt men dan ook zelfs, hè. Nee, dat kunnen we niet, maar we moeten wel ons best doen. En ze hebben geen interesse voor gewoon Bijbelse waarheid. Het zinnenbeeld van die twee bomen in die hof, dat zou toch, dat moet je aan kinderen zelfs kunnen uitleggen, denk ik. Eten van de boom, daar kennen ze het goed en het kwaad, dat is toch de wet leren. Zodat je weet wat goed is en wat kwaad is en wat je wel doen mag en wat je niet doen moet en al dat soort dingen mee. Dat is toch wat het is. Kennis van goed en kwaad. Dat is wat religie is. Maar men zou niet van die boom eten, men zou eten. Dan ga je zelfs aan dood staan, hè? Zijn bediening des doods, zegt de Bijbel, over de wet, later in 2 Korinthe 3. Men zou eten van de boom des levens. En leven in eeuwigheid. En in Genesis lees je dus al dat als een mens eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, wordt je weg naar de boom des levens afgesloten. Dat brengt je geen eeuwig leven. En als je dan toch nog wil eten van de boom. Kent u het verhaal? Als je dan toch nog wil eten van de boom des levens, dan moet je langs die engel, langs die Gerub moet ik zeggen, met zijn twee snijden scherp schaat en dan gaat je kop eraf eerst. En dat is wat gebeurt als wij tot geloof komen. Volgens de Bijbel verliezen wij onze oude mens om daarna, want het is dood en opstanding, om daarna alsnog eeuwig leven te ontvangen. En daarom is het zo absurd om te denken dat je de ene kant kunt eten van de boom des levens en aan de andere kant dan ook nog moet blijven eten, moet zelfs, moet blijven eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is verbondstheologie. Geen wonder dat men Bijbelse symboliek zoveel mogelijk heeft genegeerd, om niet te zeggen heeft bestreden, dan wel afgeschaft. Want juist daarin vind je abstracte waarheden, die toch niet zo makkelijk te formuleren zijn, die vind je daarin juist geïllustreerd. En op duidelijke wijze. Maar goed. Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog. U weet nog hoe dat staat in Johannes 1. Staat de, ik vind het een prachtige uitdrukking. De wet is door Mozes gegeven. Genade is door Jezus Christus geworden. Het is makkelijk. Want wet is het tegenovergestelde van genade. Het een is het oude verbond, het ander is het nieuwe verbond. De wet is door Mozes gegeven, genade is door Jezus Christus geworden. Maar er staat meer dan dat. Er staat, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Voor de goede verstaande, wet brengt dus bedrog met zich mee. Zoals genade de waarheid met zich meebrengt. Het staat er echt. Ja, of je dat dan impliciet noemt of expliciet, dat maakt mij allemaal niks uit. Maar het staat er echt. Je moet alleen goed lezen. En anders, dan moet je de geschiedenis lezen. En dan kom je bij die lui die dan onder de wet leefden. Met name de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. En die worden allemaal beschouwd als huichelaars. Zodanig dat het woord fariseeën in het Nederlands betekent huichelaars. Staat in je woordenboek. Dat wil zeggen, ze leren het een en doen het ander. Dat is liegen. Dat is bedrog. En dat is wat de wet doet. Werkt bedrog. Gij hebt het kwade liever dan het goede. Gij hebt de leugen liever dan gerechtigheid te spreken. En daarmee is vers 4 en 5 rond. Het begint met uw tong en het eindigt met te spreken. Ik hoop dat u de overeenkomst ziet en hoe deze woorden op elkaar rijmen. Niet qua klank, maar wel qua betekenis. Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes werkende bedrog. Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen liever dan gerechtigheid te spreken. Vers 6, gij hebt lief alle woorden van verslinding en een tong des bedrogs. Alle woorden van verslinding, woorden die de mens kleineren, die de mens opeten, die de mens gevangen nemen, die de mens dienstbaar maken, die de mens gewoon vermoorden. Dat heet moordende woorden, ja. En een tong des bedrogs, die lijkt me ook duidelijk. Een tong bedriegt, ja. Oh, dat woord Sela ertussen. Nou ja, Sela weet u langzamerhand, hè. Gerechtigheid gaat gesproken worden in Sela. Dat wil zeggen in Petra. Dat is het Griekse woord ervoor. En staat op de kaart en ligt inderdaad in het gebergte van Paran in Edom. En dat is de plaats waar het gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst letterlijk verzameld zal worden. En die uitdrukking Sela verwijzen daarnaar. Ik heb je vroeger al eens uitgelegd hoe dat woord dan, hoe ik daarbij kom en waarom het woord zo vertaald moet worden. In Sela, tus Sela, na Sela, vanwege Sela, Sela met een voorzetsel ervoor. Het is gewoon de plaatsnaam. De rots heet het, als je het vertaalt. Petra. Want daar zal uiteindelijk recht gesproken worden. En als u begrijpt dat deze profetieën zo zonder meer rechtstreeks verband houden met de dagen van de wederkomst van Christus, waarin deze doorweg inderdaad verslagen zal worden, om zo te zeggen, dan begrijpt u ook dat zo'n naam als van Sela hier naar boven komt.
Volgens mij staat het, de draak water als een rivier uit zijn mond gooide achter die vrouw aan.
Ja. Dat is wanneer de vrouw vlucht in de woestijn, al waar ze plaats heeft van God bereid. En de draak gooit water als een rivier achter die vrouw aan. Water als een rivier uit zijn mond, dat gaat dus over zijn spreken. Het vijandig spreken en in principe spraak die de mens gevangen moet houden. Dat is wat in de praktijk ook gebeurde. Ook alle politieke propaganda, dat is nu het makkelijkste om te zeggen, heeft tot doel ons gevangen te nemen. Ons te dwingen bepaalde wijze te denken en te spreken. Je mag niet buiten dat kader. En daarom wordt er alle dagen op ons ingesproken via de media. Maar op dezelfde manier wordt alle dagen op ons ingesproken door de allerlei religieuze richtingen, om zo te zeggen. Heeft precies hetzelfde doel. Met als gevolg dat we bepaalde duidelijke, waarneembare zaken niet eens meer mogen of kunnen zeggen, zomaar. Dat heet dan, dan is het politiek incorrect. Je krijgt er problemen mee. Want zo gaat het, hè. Maar dat is wat woord doet. Woord is de grote macht in de wereld. Waarom ook niet? God is woord. Maar de duivel ook. En God was degene die sprak en toen kwam de duivel en die sprak ook. En de mens bleek gevoeliger voor het woord van de duivel dan voor het woord van God. En wat deed hij dus? Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. U kent de geschiedenis. Nou goed. Gij hebt lief, vers 6, alle woorden van verslinding en een tong des bedrogs. God zal u ook afbreken in eeuwigheid. Dat wil zeggen, God zal u helemaal afbreken. Want in eeuwigheid heeft de betekenis van totaal eigenlijk, onbegrensd. En dat kan ook inderdaad zijn in de tijd. En dat is ook zo, want er zal ooit definitief een einde komen aan de macht van Doeg. Aan de macht van welk religieus systeem dan ook. En u weet het, alle religieuze systemen, godsdienstige systemen, komen uit één bron. Die kan je zelfs aanwijzen op de kaart, ook net als Sela. Kun je aanwijzen op de kaart, dat is Babel. En u weet, Babel zal verwoest worden. Moet nog gebeuren. En voor die tijd wordt Babel inderdaad dus herbouwd en hersteld als hoofdstad van de wereld. En daarmee ook als religieuze hoofdstad van de wereld. Dat is in het antichristelijk rijk. Nou ja, het ligt midden in het gebied van de Arabische wereld, om zo te zeggen, in Irak. Dus je begrijpt hoe dat zit. Hè? En welke kant dat op gaat. Maar God is nou een beetje te ver uit de buurt om daarop in te gaan. Maar God zal u afbreken in eeuwigheid. Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken. De tent, dat is de consequente vertaling van het Hebreeuwse ohel. Maar het had net zo goed woonplaats kunnen zijn. Hoor. Al ligt dan waarschijnlijk de gevoelswaarde in de richting van een tijdelijke woonplaats. Maar vooruit. Hij zal u wegrapen en u uit uw tent uitrukken. Ja, hij zal u uitwortelen uit het land der levenden. Hier wordt doorweg dus vergeleken met één boom. Waarom ook niet? Ik noemde net de naam van Babel. En ik zei dat Babel hersteld zou worden als hoofdstad van de wereld. Politiek, economisch en niet in de laatste plaats religieus. Maar dat vind je op treffende wijze geïllustreerd in Daniël hoofdstuk 4. Waar Babel wordt voorgesteld door één boom. Waar de gehele aarde onder verzameld wordt. Een schaduw vindt onder de takken van die boom enzovoort. En dan wordt de boom afgehouden. En er zouden 7 tijden over voorbij gaan. Dat is toch tijdrekening. En daarna zou die boom weer uitbotten en zou Babel of Babylon in het Grieks weer hersteld worden in een koninklijke luister, staat er. Dat het maar voor korte tijd is, dat is zo, maar dat stond er in hoofdstuk 2, daar heb ik het nou verder niet over. Hè? Hij zal u uitwortelen, hij zal uitgerukt worden uit het land der levenden. Dat wil zeggen, dat allen die vasthouden aan hun religie, welke het ook mogen zijn, zullen gedood worden. Het klinkt gruwelijk, maar ja, het is afgodisch, het is ongeloof. Het is het verwerpen van de Heere God, de schepper van hemel en aarde, die een mens genade aanbiedt. En als je dat niet wil en probeert door eigen werken, of juist het nalaten van werken, zelf het een en ander te ontwikkelen of te bereiken, ja, die tijd is dan geweest. De menselijke geschiedenis heeft dan lang genoeg geduurd. Hij maakt er een eind aan. Weer zei, mijn ziel zal niet in eeuwigheid twisten. Ga er wat aan doen, een te bestemder tijd. Zodat het niet gaat maar om een gelegenheid of omstandigheid als zodanig, maar het gaat primair om bestemde tijd. God heeft dat uitgemeten. En op zijn tijd zal hij doen wat hij ook zegt zullen doen. Zoals hij tegen Noach zei, over 120 jaar gaat het regenen in Bergje. En eventueel doen we wat aan. Dan heb ik hier nog instructies. Zo was het toch? Is u nooit opgevallen dat men dat wegredeneert? Maar de heer zei het echt. Over 120 jaar breng ik het oordeel. Ik heb nog 120 jaar geduld met de mensen, dan is het over. En wij moesten leren op school dat het betekende dat voortaan een mens niet ouder zou worden dan 120 jaar. Ik vroeg, waar kan ik tekenen? Maar dat ging niet. En glashard vertelt men dat, dus wijdverbreid die gedachte. De mens zal voortaan niet ouder worden dan 120 jaar. Maar je bent net voorbij de zonvloed en je stelt vast dat de mens nog steeds veel ouder wordt dan 120 jaar. Jacob werd 130, zo uit het hoofd. En Sarah werd 127. Dus als in ieder geval voorbij 120 jaar. Dat betekent het dus niet. Het betekent gewoon, God heeft een datum gezet. En als je dat niet wil weten, dat God data gezet heeft, ja, dan moet je die schriftplaatsen wegredeneren. Dat is dus wat gebeurt, hè. Zal zijn te bestemder tijd, heet dat. En dat is nu ook zo, hè. God kent die datum. Goed. Hij zal u uitworpen uit het land der levenden. Staat weer Sela. Dat wil zeggen, toch iets met het gelovige overblijfsel in Petra. Dat blijkt wel, want er staat... En de rechtvaardigen zullen het zien en vrezen en over hem lachen. Nou ja, lachen. Eigenlijk is dit het woord, een woord tussen lachen en de spot drijven in. Dat wil zeggen, uitlachen heet het dan in het Nederlands. Het is niet helemaal hetzelfde woord als het woord lachen in de naam van Isaac. Jitzak. Het is er op een of andere wijze wel aan verband. Aan verwant bedoel ik. Maar ze zullen hem lachen. U weet toch hoe dat staat in Psalm 2? Want daar vind je dezelfde situatie eigenlijk beschreven. Hè? De volkeren der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Als je afvraagt hoe komen ze tezamen, dan moet ik u zeggen omdat ze een gemeenschappelijke religie hebben waarin de duivel zelf centraal staat. Ongeacht of hij nou Boeddha heet of Christus of hoe ze hem maar noemen. Maar het is de duivel. Dat verbindt de volkeren. En dat slaat ons de schrik om het hart, maar er staat er laconiek die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. En dit woord lachen is het, wat ook in Psalm 2 gebruikt wordt. Vers 4, meen ik. De rechtvaardigen zullen het zien en vrezen en zullen over hem lachen. Ze zullen hem bespotten. Zeggende, zie de man die God niet stelde tot zijn sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms. Hij was sterk geworden door zijn beschadigen. Maar niettemin, hij zal geoordeeld worden. Eenzelfde soort bespotting kunt u trouwens ook vinden in Jesaja 14. Is het geloof, is het 14? Ja, hè? Jesaja 14 over de duivel die eerst op aarde geworpen wordt. En volgens de Bijbel wordt hij dan de antichrist genoemd. De duivel wordt op aarde, uit de hemel op aarde geworpen. Dan heet hij in de Bijbel de antichrist. Maar daarna komt hij terecht, wordt hij ook van de aarde weggedaan. Wordt Babel, zijn stad, verwoest. En komt hij, wordt hij van de aarde weggedaan en komt hij... Hij wordt voor 1000 jaar gebonden immers, staat er in Openbaring. Komt hij terecht in de... In het dodenrijk. En dan wordt er ook de spot met hem gedreven. Ja, vers 16 bijvoorbeeld, ja. Die u zien zullen, zullen u aanschouwen. Zij zullen op u letten en zeggen... Is dat die man die de aarde beroerde? Die de koninkrijken deed beven? Er is ook niet veel van overgebleven. Hè? Nou goed. Maar het staat al vanaf vers 9, hè? De hel van onderen, zodat u weet dat de hel niet boven is. Hè? Nee, ik zeg dat zo omdat het woord hel in gewoon Nederlands betekent de kelder. Dat wat beneden is. In sommige dialecten kom je het nog tegen. Hè? De hel, ik was ooit een keer in een restaurant, beneden moest je naar beneden, dat heet het helletje. Ik dacht dat het in Hattem was, maar dat weet ik nou niet zeker meer. Waar het was. Het helletje, maar dat is de goede naam, ja, de hel is beneden, onderwereld. Het is prima vertaald, er wordt geprotesteerd tegen het woord hel in de Bijbel. Men zegt dat is verkeerd vertaald. Nee, dat is goed vertaald. Dat is nou je Hades en hel betekent precies hetzelfde, namelijk de onderwereld. Dat is niet de poel des vuurs, want het eeuwig verderf, dat heet niet hel, hoewel het ook beneden is overigens. Dan moeten de woorden niet helemaal om gaan draaien. Helemaal een puinhoop van maken. Hel is gewoon beneden. Tegenover hemel. Je ziet het verband, de verwantschap tussen de woorden. Hemel is hoog en hel, zonder die M ertussen, is laag. Dat is het. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op al de bokken der aarde. Ik heb je later nog nodig als je Matthäus leest, Matthäus 25, over de schapen en de bokken. Dan weet je wie die bokken zijn. Ja, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan, die al te gade zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden. Maar het had ook vertaald kunnen worden met, zijt gij ook krank geworden, gelijk wij? Gij zijt gij ons gelijk geworden? Uw hoogmoed, uw hovardij is in de hel nedergestort met het geklank uw luiten. De maden zullen onder u gestrooid worden, de wormen zullen u bedekken, enzovoort. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Eerst op aarde en daarna onder de aarde. En mind you, de figuur waar het over gaat, heet hier officieel de koning van Babel. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Het gaat over Babel. Straks in de toekomst. Vers 9. Ziet de man. Hij wordt ons voorgesteld. Dat wil zeggen als aanschouwelijk voorbeeld ook. Ziet de man die God niet stelde tot zijn sterkte. Zo ziet zo'n man eruit. Zoals Doeg. Maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms. Dat wil zeggen hij vertrouwde op zijn eigen krachten, op zijn eigen kennen en kunnen, heet dat. Op zijn eigen mogelijkheden, wat hij allemaal te ontwikkelen had. Dat is in religie zo. Religie doet een beroep op de mogelijkheden van de mens, opdat die zouden ontwikkeld worden. Maar er komt niks van terecht. Dat is wat je hier ziet. Daarmee komt men in opstand tegen God en men zal door God zelf geoordeeld worden. En voor zover iemand in die omstandigheden dan toch sterk wordt of sterk geworden is, komt het door zijn beschadigen staat er. Het gaat ten koste van anderen, want zo werkt het dan. Maar goed, dat is het lot der goddelozen. Dat staat erboven, hè, boven de psalm. In mijn Bijbel althans, hè, het lot der goddelozen. Komt uiteindelijk in het oordeel. Maar ze richten onderweg heel wat schade aan. Dat staat er boven. Ja, toch? Nee, staat er wat anders boven? Ja, ik vind het wel een mooie uitdrukking. Het lot der goddelozen, ja. Vers 10. Maar ik, tegenover die geweldige en die goddelozen, maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid eeuwiglijk en altoos. Ik hoop dat het duidelijk is dat het vers teruggrijpt op vers 3. Gods goede tierenheid duurt de ganse dag. In de zin van die blijft. En je kunt je in het kwaad beroemen, maar het kwaad is van tijdelijke aard. Dat wil zeggen, per definitie zal het voorbij gaan. Het zal geoordeeld worden, er zal een eind aan gemaakt worden.
Ja, de vertaling
zegt, wederlasteraar. Wederlasteraar. Ja. Maar dat je van wederreligieuze. Ja. Zo. Maar ik zal zijn als groene olijfboom. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid. Die de ganse dag zou zijn. Die zou blijven. Uit vers 3. Eeuwiglijk en altoos. Voor degene die geneigd zijn het begrip eeuwiglijk inderdaad te versmallen. En er een andere betekenis aan te geven. Zo van, eeuwiglijk is niet altijd durend, maar eeuwiglijk is voor een eeuw. Dat is, ja... Huistuin- en keuken-etymologie is dat. Ja, de... Jongens, houd toch op. U weet wat eeuw betekent, of eeuwig. Ik wil zeggen, onbekend, onbeperkt, grenzeloos. Dat is wat het is. En het wordt toegepast in het gebruik van het woord in de ruimte. Dat wil zeggen eeuwig. Dan strekt het zich uit zonder dat men de grens weet. En eeuwig zingen de bossen. En in ja. Dat is een boek en een film, ja. En, maar je hebt natuurlijk ook nog... Het staat gewoon in je woordenboek, als je een goed woordenboek hebt. De eeuwig... Eeuwig gouden graanvelden enzovoort. Hè? Of de eeuwig groene vlakten enzovoort. Dat wil zeggen, dat is Ierland. De Green Island strekt zich uit tot aan de horizon. Alles is groen, dus eeuwig groen. En dan heb je ook nog mensen met die eeuwige sigaretten in hun mond. Dat heb ik allemaal uit mijn woordenboek gehaald, ooit een keer. Vond het wel aardig. Eeuwig. De eeuwige jachtvelden, ja, heb je ook nog. Maar ik vind het belangrijk, want van de wet leest u bij gelegenheid, althans van bepaalde wetsartikelen leest u bij gelegenheid, dat ze gelden eeuwig. Dat het een eeuwig verband is. En dan ben je geneigd te lezen misschien dat die wet altijd durend is. Maar dat betekent het dus niet, want de wet is niet altijd durend. Is van tijdelijke aard. Dat staat elders vaak genoeg in de Bijbel. En maar dat het eeuwig heet, staat er meestal gewoon bij wat het betekent. Het is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten, voor alle inwoners des lands, inclusief de vreemdelingen binnen uw poorten. Eeuwig, dat wil zeggen, ja, het houdt wel een keer op. Maar binnen het land geldt het voor iedereen. Zo was dat. De wet gold trouwens alleen voor in het land, dat weet u toch, hè? Ja. Daarbuiten gold het niet. Maar die ook maar even te zeggen. Maar om geen misverstand te wekken, hebben we hier de dubbele uitdrukking, die ook veel vaker voorkomt, eeuwiglijk en altoos. In de zin van, het is wel degelijk ook in de tijd eeuwig. Dat wil zeggen, het strekt zich door de tijd heen uit en er komt geen eind aan. En dan krijg je dus het andere woord erbij, altoos. Eeuwiglijk en altoos. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwiglijk en altoos. David vergelijkt zichzelf met een groene olijfboom in de tempel zelfs, in het huis Gods. In Bethel staat er, hè? In het huis Gods. Ook dit is natuurlijk beeldspraak, maar de vraag is, wat stelt een olijfboom voor en waarom is die groen? Nee, waar ik nou aan denk, aan Nebukadnezar, die was in zijn paleis groenende. Dus denk erom, als je het kleurplaatje invult, Nebukadnezar was groen. Staat er, was in zijn paleis groenende. Dat wil zeggen ontspannende nieuwe krachten opdoen. Want als de dingen groen worden, komen ze tot leven. Ja. Dat is het idee. En een groene olijfboom is dus een springlevende olijfboom. En het voordeel daarvan is, het nut daarvan is, dat hij dus ook inderdaad olijven zal voortbrengen. Dus het is een vruchtbare olijfboom. Ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis. Weet u, we hebben in Richteren... Het boek Richter, ik meen in hoofdstuk 9, een van de eerste echte gelijkenissen, misschien wel de eerste echte gelijkenis in de Bijbel. Die begint met, de bomen gingen eens heen. Dan begin ik al te lachen. Dan zie ik ze lopen, weet je wel. De bomen gingen eens heen om een koning over zich aan te stellen. Geweldig vind ik zoiets, hè. En nou ja, er komt er kort en goed op neer, er is niemand die wil van die boom. Behalve dan uiteindelijk, het is wel de laatste keus geloof ik, maar behalve dan uiteindelijk de doornstruik die wel wil. Maar er volgt een heel commentaar op. En het commentaar met name is dat die doornstruik Die kun je beter niet hebben, want die is vuurgevaarlijk. Een doornstruik die... Het is ideaal brandhout trouwens. Doornstruiken worden geacht te verdrogen en scherp te zijn enzovoort. Dat staat er allemaal bij, dus dat vind ik niet uit. Maar u wordt geacht te weten dat de doornstruik in de Bijbel een beeld is van de wet. Het is niet voor niks dat de geschiedenis van de wet begint bij een doornstruik. Vertaald met een brandende braambos, want dan krijg je een mooie alliteratie van, hè? Maar het was gewoon een bush. Een bush. Bos heette die, maar goed. Laten we zeggen, bush.
De prikkel
is
dat.
Ja, de doornstruik. En die stond ook inderdaad in de brand bij die gelegenheid. Dus het is een volstrekte Bijbelse aangelegenheid. Het gaat om de brandgevaarlijkheid van de doornstruik. De wet namelijk is een doornstruik en brengt oordeel. En de vraag is of misschien die doornstruik dan toch nog koning geworden is. En het antwoord is ja, dat is de situatie onder de wet. En het wordt geïllustreerd in de doornenkroon. Koning doornstruik. De doornenkroon van de Heer Jezus. Die immers kwam onder de wet om te doen wat de wet eiste. Om de wet te vervullen. Maar het bewerkstelligt wel de dood. Maar in die gelijkenis vind je dus de vuurgevaarlijke doornstruik, maar je vindt ook een paar andere bomen die, die in aanmerking komen om, om koning te worden. Maar de olijfboom is er één van. De andere was de vijgenboom en de wijnstok, geloof ik. Ja, maar de wijnstok, de vijgenboom en de olijfboom fungeren in de Bijbel alle drie als uitbeelding van zegeningen die God geeft. Verschillende aspecten daarvan eigenlijk. De wijnstok staat voor de beloften Gods en eventueel de vervulling daarvan. De wijnstok belooft namelijk wijn. Geeft hij niet, maar toch de vrucht van de wijnstok is wijn. Hoewel je geen wijn kan vluchten van... kan plukken van een wijnstok, dat weet u toch, hè? Daarvoor moet eerst het druivensap, hoofdzakelijk water, veranderd worden in wijn. Maar goed, dat is een uitbeelding van hoe de beloften Gods vervuld worden en hoe eeuwig leven tot stand komt. De vijgenboom in de Bijbel is de uitbeelding van materiële zegeningen die God beloofd heeft. En aangezien hij die ook beloofd heeft in verband met gehoorzaamheid aan de wet, is er meestal een direct verband in de Bijbel tussen de vijgenboom en de wet. Niet dat dat per se zo is, maar dikwijls wel in de toepassing, omdat het idee is, als men zich in het land aan de wet zou houden, zal de Heer het volk in het land zegenen, in materieel opzicht. Nou goed, staat voor uitwendige dingen. Dus in Genesis al zo na de zondeval, waar de mens zich kleedt in vijgenbladeren. Want de vijg staat voor uitwendige dingen. En zegeningen, jawel, maar ze zullen vervangen worden door, of althans ze zullen ondergeschikt zijn aan geestelijke zegeningen. En u begrijpt dat je daarmee dan toch heus inmiddels bij de olijfboom bent terechtgekomen. De olijfboom brengt namelijk olie voort. En die heb je nodig om een gezalfde, een Messias, een Christus te kunnen hebben. En om een christen te kunnen worden, want de olijfolie, olijfboom zelfs, is een beeld van niet maar het tot stand komen van eeuwig leven, maar van het eeuwig leven als zodanig. Met alles wat daarbij hoort. Vandaar dat in het algemeen van oudsher, van oude tijden, gedacht werd dat de olijfboom onsterfelijk was. En in zeker opzicht is dat ook zo. Alleen hij gaat uiteindelijk wel dood aan infecties en wat het maar is aan ziekten. Maar als ik het natuurkundig moet ik zeggen, de olijfboom heeft een zeer, zeer sterk regeneratief vermogen. Dat hebt u niet, dus zegt u dat maar tegen uw dokter. Dokter, ik heb gebrek aan regeneratief vermogen. Waarom neemt u niet een batterijtje, zegt ze dan. Maar goed, toch. Regeneratief, u weet wel, cellen vallen af, sterven af en er komen nieuwe voor in de plaats. Dat is regeneratie, alleen er komen niet voldoende nieuwe in de plaats voor de oude. En dat heet dus aftakeling. Maar men beweert, of het waar is, weet niet, maar het zou kunnen. Men beweert dat er in de Olijvenhof, bijgenaamd Gethsemane, bomen staan, olijfbomen staan, die er ook al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Het is waarschijnlijk voor de toeristen wat overdreven. Maar het schijnt te kunnen. Olijfbomen van 2000 jaar oud. Ze zien er niet uit, moet ik u zeggen, die dingen in de hof. Nee, ze worden zorgvuldig onderhouden en gecultiveerd. Ook al eeuwen, maar het zou dus kunnen. Maar dat zit hem in die vettigheid ook enzovoorts. Hè. Olijvenhout is ook vettig hout. En dat conserveert, het geneest, het reinigt. Want olijfolie wordt in de Bijbel overal voor gebruikt. En het komt niet eens uit Haarlem. Maar, ja. De ouderen onder ons weten dat, hè? Haarlemmer olie, dat is overal goed voor, hè? Maar vooruit. Wat het maar was. Maar de olijfboom staat dus voor het eeuwige, het voortdurende, het eeuwige leven. De natuur is het een uitbeelding daarvan. Maar je vindt de olijfboom daarom ook als uitbeelding van Israël. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. De vijgenboom trouwens ook en de wijnstok ook. Als uitbeelding van Israël, staat allemaal in de Bijbel. Maar als de olijfboom voorstelt, dan gaat het dus over Israël waaruit of waardoor eeuwig leven zal voortgebracht dan wel verspreid zal worden. En bovendien moet je bij olijfboom dan ook nog niet alleen denken maar aan leven, maar ook nog aan licht. Want de lampen worden gestookt door olijfolie. Als je tenminste een wijze maag bent, denk ik dan, hè. En dan zorg je ook dat je voldoende bijen hebt. Je ziet, het komt allemaal in de Bijbel voor. Het geeft licht. Geeft warmte. En zo verder. Maar het zal voortgebracht worden door Israël, waaraan immers de woorden Gods, dat is licht, zijn toevertrouwd. En als er één volk is dat licht der wereld zou zijn, was het Israël. Maar het is de olijfboom. In hoogste instantie, die olijfboom is net als die andere bomen overigens Christus zelf. Hè? Dat is zelfs inclusief de bush, de, hoe heet dat, de doornbos, de doornstruik. Want toen de Heer gekruist werd, was hij die doornstruik. Maar er werd een eind aan gemaakt aan de heerschappij van de wet. Hij is voor de wet, door de wet gestorven. Dat weten we zeker, want wij zijn met hem gestorven en wij zijn voor de wet, door de wet gestorven, zegt Galaten. Dus dat kan niet missen. En de doornenkroon is daar de uitbeelding van. Het is in de eerste plaats de Heer zelf, maar in tweede instantie is het Israël als volk. En we hebben natuurlijk, maar ja, ik aarzel om er naartoe te gaan, maar we hebben natuurlijk dus zo'n lastig schriftgedeelte, zo'n moeilijk schriftgedeelte in het Nieuwe Testament, waar sprake is van inderdaad olijfbomen. Het zijn er zelfs twee. En de een is bepaald niet groen. De een is onvruchtbaar. Weet u nog? Een wilde olijfboom en een tamme olijfboom. En ik durf het haast niet te zeggen, maar ja. Wat daar staat, is dat die boom die groen had moeten zijn, die bracht toch geen vrucht, geen niet goed. Want het is een beeld van een volk en de takken, dat zijn de leden van dat volk, waren ongelovig. En toen werden de takken van de boom afgesneden. En toen werden takken van een wilde olijfboom geënt op de stam van de tamme olijfboom, die overigens geen vrucht droeg. En daarna droeg dus die boom alsnog vrucht, mag je aannemen. Dat was de bedoeling. En wat je daar, ik zeg het aarzelend en zo terughoudend mogelijk... maar wat je uitgebeeld vindt, is inderdaad... dat uit het natuurlijke Israël, om zo te zeggen, het Joodse volk... wat er van over was, want daar ging het om... dat dat geen vrucht voortbracht. Het volk, met stamboom en al, hè, als olijfboom, bracht geen vrucht voort. Het was ongelovig. En in ieder geval is duidelijk dat de afgesneden takken van die boom... dat dat slaat op het ongelovige Joodse volk. Dat in ieder geval. Daar heb ik nooit discussie over gehoord. Er zullen mensen zijn die de gedachte aan zich niet zien zitten... maar die malen toch niet om wat er in de Bijbel staat. Dus dat maakt niet uit. Maar degenen die er wel om malen... die hebben er geen probleem mee. De vraag is alleen... wat is die wilde olijfboom... die dus eigenlijk helemaal geen olijven voort zou brengen... waarvan de takken werden afgesneden en gezet op de tamme boom. Wie zijn die takken? En ik zeg het maar terughoudend... in de praktijk zijn wij dat. In de praktijk is dat de gemeente. Die vrucht zou dragen. We hebben deel aan Christus, de olijfboom... Hoe zit dat? We hebben trouwens nog zo'n beeld. In het Oude Testament al, in Zacharia 4. In Zacharia 4. Dat hoofdstuk is eigenlijk alleen bekend door één tekst die erin staat. Waar staat, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zodat voor de pacifisten onder ons is deze tekst aan te bevelen... En anderen die denken dat ze sterk genoeg zijn, hebben die tekst niet nodig en lezen hem dus ook nooit. Nee, zo gaat dat toch? Het is een tekst die uit zijn verband gehaald wordt, naar keuze, naar smaak. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geestelijke geschiedenis. Ik heb het niet opgezocht en dat doe ik mijn opzet niet, want ja, dan wordt het een lang verhaal. Dat was niet de bedoeling. Maar wat daar uitgebeeld wordt in dat visioen, het wordt omstandig beschreven... is dat daar een olijfboom staat, of twee... of een boom met twee olijftakken, of twee houten. In de vertalingen is dat soms onduidelijk, dus daar ga ik nou niet op in. Maar het zijn er twee eigenlijk, het is in ieder geval een dubbelheid. En dat is een eigenaardige technische constructie... waarbij er leidingen lopen vanuit de olijfboom. Pijpleidingen, ja. Er lopen leidingen uit de olijfboom naar de lampen. Naar de kandelaar met lampen. Zodanig, blijkbaar, dat die lampen blijven branden. Ze gaan niet uit... Dat is lastig, want nou kun je die gelijkenis van die vijf wijzen en vijf dwazen maagden niet meer gebruiken. Hè? Nou ja, laat me zitten. Je hebt die olijfboom en dan heb je leidingen en die vullen de lampen. Dat wil zeggen, er komt geen mens aan te pas. Niemand hoeft die olijven te plukken, uit te persen en de olie in een kannetje te doen... en om het uur die lampjes bij te vullen of iets dergelijks... zoals in het algemeen de priesters verantwoordelijk waren te doen... in de tabernakel en later in de tempel. Want die lamp, die menorah, die zevenarmige lamp... die moest brandende gehouden worden. En er moest steeds olie bijgevuld worden. Maar hier hoeft het helemaal niet. Hier gaat het min of meer automatisch. Het is een automaat eigenlijk. Dat is wat beschreven wordt... Die lampen blijven branden en zonder handen, zal ik maar zeggen, is er iets geregeld dat er geen mens aan te pas komt en de lampen gaan niet uit. Hetgeen overeenkomt met de kracht der hel zal daar niet overschaduwen. Kent u die? Het licht in onze bedeling is niet uitgegaan. Dat is wat daar staat. In dat verband staat... niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat wil zeggen, God zelf, dan wel de geest van God... dan wel de Heilige Geest, dan wel de geest van Christus. De onzinnelijke dus zorgt ervoor dat die lamp... op een of andere wijze brandende blijft. En hoe weet ik dat dat over onze tegenwoordige gemeentelijke tijd gaat? Nou ja, het is raar gezegd, maar het staat in openbaring eigenlijk. Daar vind je twee getuigen van wie gezegd wordt, deze zijn de twee olijftakken of de twee olijfbomen, wat er maar staat, die voor het aangezicht des Heren staan, of iets dergelijks, onder verwijzing naar Zacharia 4. Maar in de praktijk is het gewoon gemeentelijke waarheid. De tweede dubbelheid slaat in ieder geval op het eerstgeboorterecht van de gemeente, want eerstgeboorterecht kenmerkt zich door het getal 2, door het dubbele deel. En de gedachte is dat in onze dagen de Heer niet werkt met uitwendige krachten. Tot zover degene die het hebben over krachten tekenen en wonderen. God werkt niet met uitwendige, zichtbare, demonstratieve dingen. Niet met krachten en geweld, niet met manifestaties. Hij verbergt zich. Hij doet het in zijn hoedanigheid van Heilige Geest. En hij zorgt dat de lamp niet uitgaat. En dat de lamp een beeld is, in ieder geval ook van de gemeente, vinden we ook in openbaring, namelijk openbaring 2 en 3, nou eigenlijk in 1 al, waar sprake is van 7 kandelaren, die een uitbeelding zijn van de 7 gemeenten. En die dus voorstellen de gemeente als lichtdrager. Het licht gaat niet uit. En ondanks alle krachten en geweld dat er in de tijd heeft plaatsgevonden, in de loop der tijd, het draagt niks bij aan het licht. De Heer zelf zorgt dat het licht niet uitgaat. Ik beschouw het als een wonder dat wij hier vanavond zitten. Pak een beetje wat 2000 jaar na de tijd van de Heer Jezus en Paulus en de apostelen enzovoort. Terwijl in die dagen al zoveel vijandschap en weerstand was tegen het woord van God. En we hebben het nog steeds. Eigenlijk meer dan ooit. Nou ja, dat meen ik serieus. Hè? Het is voor iedereen ter beschikking. Of het ook overal gepredikt wordt, dan moet ik zeggen, niet meer dan ooit. Helaas, denk ik. Maar daar zeg ik liever niet nog wat over aan het eind van de avond. Want ik vind dat het toch een beetje tragisch. Hè? Ik heb al vaker gezegd wat een beetje evangelisch christenen in mijn jeugd allemaal wist van de Bijbel. Dat weet tegenwoordig bijna niemand meer. Hè? Ik kreeg vandaag nog een stuk doorgezonden. Een artikel, ik weet niet meer van wie het was. Oh, van Patrick. Patrick. Hoe heet die man? Van Heverlee vroeger. Geloof ik. Patrick. Dat weet ik niet meer. Maar goed, die zei. Die had het over bijbelschoolstudenten en mensen die theologie, want het heet tegenwoordig theologie studeren. Je gaat niet meer naar een bijbelschool, hè? Je gaat theologie studeren, onthoud dat. Hè? Maar hij zei, lui die studenten die theologie, die weten tegenwoordig niks meer van de Bijbel. En het interesseert ze ook niet. En dit is uit evangelische kring, hoor. Als het ergens nog evangelisch is, dan is het daar, zal ik maar zeggen, hè. Bijbelschool in Heverlee, zal ik maar zeggen. Of heet het tegenwoordig Theologisch Instituut of zoiets. Dat wil ik aflezen. Ja, zoiets. Het moet allemaal opgewaardeerd worden en plechtiger worden. Maar zelfs daar, zeg maar, ze weten niks van de Bijbel en het interesseert ze ook niet. Nou, dat vind ik nogal wat. Maar het is inderdaad zo, ja. Het interesseert de mensen niet meer. Maar we hebben de vrije beschikking erover. Hè. Dan toch. Wij spreken er vanavond over, ongestoord, mag ik wel zeggen, toch? En ik vraag me nog altijd af hoe lang dat nog kan. Dat meen ik ook serieus, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo. Maar wat de Heer beloofd heeft, is dat licht gaat niet uit. En dat is de olijfboom, de groene olijfboom. Die brengt leven, licht en warmte. En daarmee de geestelijke zegeningen van Christus. Hier wordt het toegeschreven aan David. Maar u begrijpt dat het slaat op de zoon van David. En daarna op allen die aan hem hebben deelgekregen. Of moet ik zeggen, slaat daarna op de gemeente die zijn lichaam is. Licht der wereld en de dragers van dit eeuwige leven, inderdaad. Goed, het resultaat is, ik zal u loven in eeuwigheid, omdat gij het gedaan hebt, Het is neutraal vertaald. Als het niet zo neutraal hoeft, wordt het omdat gij het volbracht hebt. Dat is wat het betekent. Gij hebt gedaan. God heeft wat gedaan. Ik zal uw naam verwachten, want hij is goed voor uw gunstgenoten. Uw naam is goed voor uw gunstgenoten. Chassidim, dat woord is het weer. Degene die trouw zijn aan het woord, om zo te zeggen. Het resultaat van het vertrouwen op Gods goede tierenheid, eeuwiglijk en altoos, is altijd, ik zal u loven in eeuwigheid. En dat loven in eeuwigheid wil niet zeggen dat we preesbijeenkomsten houden, hoewel dat ook kan. Maar het wil zeggen dat onze levens zouden zijn in de praktijk tot eer, tot lof van God. Het ideaal van de schepping zou moeten zijn dat heel de schepping is tot eer van de schepper. Dat is niet meer dan volkomen logisch en normaal. Maar die situatie ontstaat pas door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, die ontstaat pas in een nieuwe schepping waarvan Christus zelf, de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, de eersteling is. En van ons mag verwacht worden dat onze levens zouden zijn tot eer van God. In navolging van het leven van de Heer Jezus Christus zelf. Niet alleen in het verleden, maar ook in het heden sinds zijn opstanding uiteraard. Goed, wij moeten het daarvoor vanavond alweer dringend bij laten. En we nemen volgende keer de draad weer op, want die uiteenzetting gaat gewoon verder in de 2-3 volgende psalm. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor deze avond die u ons gaf. Een avond waarop wij uw woord mochten openen. Uw woord dat ons bepaalt bij het werk dat u gedaan hebt in het verleden. Het werk ook wat u doet in het heden, maar bijzonder ook het werk dat u zult doen in de toekomst. Wanneer alsnog al hetgeen de profeten gesproken hebben vervuld zal worden. En waarin alsnog onze heiland zal verschijnen in heerlijkheid en wij zelfs met hem. Wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid en vertrouwen daarop mogen uitzien. Omdat wij aanvaard hebben, maar ook gezien hebben, geleerd hebben uit uw woord, dat uw woord stand houdt in eeuwigheid en dat u doet wat u beloofd hebt. En daarom vertrouwen we op u, ook voor de dagen die voor ons liggen. Niet dat u ons bewaart voor de ellende van het leven als zodanig in deze oude schepping, maar wel dat u ons zult bewaren van de boze en van de macht der duisternis die heerst in deze wereld. Opdat onze levens daadwerkelijk zouden zijn, zolang we hier nog in het vlees zijn, tot eer van uw naam, en opdat wij ook tot eer van uw naam zullen delen in de toekomst in uw heerlijkheid. Wij zeggen u daarom dank voor die grote rijkdom die u ons geschonken hebt, waardoor u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld en onze hoop en verwachting richt op de toekomst die gekenmerkt zal worden door de openbaring van uw licht en heerlijkheid in de ganse schepping. Wees u daarom ons nabij, met uw krachten, met uw genade, uw goede tierenheid, die blijft in der eeuwigheid. Amen.